Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. Het programma dat u meeneemt op een historische reis langs heen pausen en koningen, bisschoppen en andere leden van Gods volk, om ons zodoende toe te staan een beeld te krijgen van een bepaalde tijdsperiode, wie waren de toonaangevende figuren in de kerk, het Vaticaan en ook in onze streken. In het jaar dat wij vandaag verkennen, is er de grote brand van Merkei in Edo in Japan, die het grootste deel van de stad vernielt en het kasteel van Edo zwaar beschadigt en waarbij 100.000 mensen het leven hebben gelaten. In de kolonie van Maryland wordt de eerste autopsie in het kader van een rechtszaak uitgevoerd en koffie wordt geïntroduceerd in Frankrijk. Koning Frederik III van Denemarken verklaart de oorlog aan Zweden. En nadat Shah Jahan ziek wordt, ziet hij zich verplicht de heerschappij van het Mogolrijk in handen van zijn zoon te leggen. Christian Huygens schrijft zijn eerste boek over kansberekening. En in Engeland opent het eerste chocoladehuis in Londen. In Firenze wordt de wetenschappelijke Academia del Cimento opgericht. De Vlaamse schilder Pieter van Bloemen ziet in ons archiefjaar het levenslicht, als ook enkele missionarissen, waaronder Sébastien Gale, die later jezuïet zal worden en vooral missioneringswerk zal doen onder het Abenaki-volk, op de grens tussen Acadië en New England, in het noordoosten van Noord-Amerika. Het is ook het geboortejaar van de Spaanse missionaris en Franciscaan Pater Antonio Margil, die vooral in Noord- en Centraal-Amerika missiewerk deed en in geur van heiligheid is gestorven. Het is ook het jaar waarin de latere kardinaal Luigi Omodei ter wereld komt en de latere kardinaal Henri Pondetier de Bissy, hevige bestrijder van het jansenisme. In ons archiefjaar overlijdt de priester Jean-Jacques Ollier, de stichter van de Sulpicianen. Het is ook het jaar waarin de Poolse jezuïet en missionaris de heilige André Bobola overlijdt, ook de apostel van Litouwen genoemd, waar we het in het laatste deel van dit programma wat uitgebreider zullen over hebben. En pater Luke Wedding, een Ierse Franciscaan en verdienstelijk historicus, ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in. Als ook de kardinaal Prins Maurice van Savoie. We schrijven het jaar 1657. In ons archiefjaar wordt ook de Italiaanse componist-virtuoos Giuseppe Ottavio Pittoni geboren. We gaan luisteren naar het Cantate Domino, gezongen door het Leicester University Chamber Choir en laten deze hemelse klanken ons naar het Vaticaan brengen van het jaar 1657. het jaar 1657 zit paus Alexander de VII 2 jaar op de heilige stoel van Petrus, een pontificaat dat zou duren tot en met het jaar 1667. Hij werd geboren als Fabio Chigi op 13 februari 1599 te Siena en was de nieuwste telg van een illustere bankiersfamilie en grootneef van paus Paulus de V. Geboren in wat men toch wel een geprivilegeerde wieg kon noemen, had hij het geluk dat hij thuis met privéleerkrachten geschoold werd en uiteindelijk, dankzij deze opleiding, de smaak te pakken kreeg en een doctoraat zou behalen in filosofie, recht en theologie aan de Universiteit van Siena. In het jaar 1627 begon hij zijn leerschool als Vaticaans diplomaat, als vice-pauselijk afgevaardigde te Ferrara, en zou uiteindelijk benoemd worden tot inquisiteur van Malta, op aanraden van 2 kardinalen waar hij mee had gewerkt, en die onder de indruk waren geraakt van zijn talenten en kunnen. Fabio Chigi werd tot priester gewijd in de maand december van het jaar 1634. Hij werd aangesteld als referendarius utriusque signatare, wat hem een prelaat maakte en hem zodoende de toestemming gaf te fungeren als advocaat voor de Romeinse rechtbanken. Op 8 januari 1635 werd hij benoemd tot bisschop van Nardò in het zuiden van Italië en werd tot bisschop gewijd op 1 juli van datzelfde jaar door de toenmalige bisschop van Malta, Monsignor Miguel Juan Balaguer Camarasa. Op 11 juni 1639 werd Monsignor Chigi benoemd tot apostolische nuncius te Keulen, waar hij een voorstander werd van de veroordeling van het boek Augustinus, dat geschreven was door de Ieperse bisschop Cornelius Jansen, en wat zou leiden tot het ontstaan van het zogeheten Jansenisme, een ketterij die onder meer de pauselijke onfeilbaarheid en de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria ontkende. Deze beweging werd veroordeeld in de pauselijke bul In Eminenti, die geschreven werd in het jaar 1642. Hoewel van Monsignor Chigi werd verwacht dat hij zou deelnemen aan de onderhandelingen, die in 1648 zouden leiden tot het Vredesverdrag van Westfalen, koos hij en andere katholieken ervoor om niet te onderhandelen met zij die ketterijen aanhingen. Het is ook daarom dat de onderhandelingen uiteindelijk plaatsvonden in 2 verschillende steden, Osnabrück en Münster, waarbij afgevaardigden over en weer reisden tussen beide partijen. Hij zou zich sterk verzetten in naam van de paus tegen het verdrag van Westfalen. Paus Innocentius X zou Monsignor Chigi terug naar Rome roepen en hem in december 1651 benoemen tot staatssecretaris. Hij werd tot kardinaal gecreëerd in het consistorie van 19 februari 1652 en werd op 12 maart kardinaal-priester met als titelkerk Santa Maria de Popolo. Verder nog op 13 mei 1652, een 7-tal jaar later, werd hij benoemd tot bisschop van Imola. Dus we spreken hier over de periode, het moment waarop dat hij tot bisschop werd gewijd en dan 7 jaar later kreeg hij een andere bisschopsbenoeming. Toen paus Innocentius X overleed op 1 januari 1655 was het kardinaal Chigi die verkozen werd tot paus na 8 dagen conclaaf. Dat was op 7 april 1655 en hij nam daarbij de naam Alexander de VII aan. Men geloofde overigens dat de nieuwe paus sterk gekant zou zijn tegen het zogeheten nepotisme. Dat was de gewoonte van sommige pausen om familieleden gunstige posities te verlenen binnen de Romeinse curie. Regelmatig is het gebeurd in de geschiedenis van de kerk dat de neef van een paus of een ander familielid nogal gemakkelijk kardinaal werd, zonder echt verdienste te hebben. Het is ook zeker zo dat paus Alexander de VII tijdens ons archiefjaar een zeer sober en devoot leven leidde. Hij verbood zijn familie om naar Rome te komen. Zodoende kon hij vermijden dat ze hem zouden proberen te bewegen bepaalde functies naar hen door te schuiven. Zo liet hij ook zijn voedsel bestrooien met as om te onthechten aan de geneugde van de smaak. Sliep hij op een harde ondergrond, had een afkeer van alles wat met rijkdom te maken had en gaf audiënties aan ambassadeurs van de toenmalige wereldheersers in een kamer waar ook menselijke schedels stonden en zijn eigen doodskist, om hem aan zijn eigen levenseinde te herinneren. Deze uitzonderlijke devote en heilige wijze van leven van de paus werd een nieuws dat zich al heel snel tot verre einders verspreidde. Maar uiteindelijk ging de paus toch overstag en verkondigde op 24 april 1566 in een consistorie dat hij zijn broer en neven ter hulp riep om hem bij te staan bij het bestuur van de kerk. Zo kwam de administratie voor een groot deel toch in handen van de familieleden van de paus, met alle voordelen die erbij kwamen kijken. Wat familie toch allemaal niet kan doen. Er zijn heel wat pausen die gekend zijn omwille van de wijze waarop ze de stad Rome vorm hebben gegeven. En we hebben hen ook al mogen leren kennen in het archief. We denken maar voornamelijk aan paus Julius II en paus Sixtus V. Maar de verwezenlijking van de plannen van paus Alexander de VII zijn toch zeer uitzonderlijk. Niet alleen in hun omvang, maar vooral in de wijze waarop er sprake is van zeer consistente planning en een duidelijke architecturale visie om Rome te laten schitteren, in een samensmelting van het oude en het moderne, van het heilige en het seculiere. Paus Alexander de VII wijdde zijn bouwcampagnes niet alleen toe aan de verbetering van het stratenpatroon, maar legde zich ook toe op het steeds toenemende verkeersprobleem, de restauratie van gebouwen en de verfraaiing van de stad in zijn geheel. Voor zijn stedenbouwkundige interventies waren er weinig open plekken in Rome. De stad bestond uit allerlei smalle en gekromde straten. De huizen stonden dicht bijeen, waren ongelijk en versprongen ook ten opzichte van elkaar. Naast het stratennet vormde ook het aanzienlijk aantal onafgewerkte paleizen en kerken een obstakel voor het verwezenlijken van de ware grootsheid van de stad. Paus Alexander de VII had echter weinig invloed op de paleizen, aangezien de eigenaars meestal daarnaast ook een verblijf buiten de stad hadden. Vanuit die kring bleek er weinig interesse voor de plannen van Alexander. Voor de verdere afwerking van de kerken had hij wel meer invloed. Een ander probleem waren de markten. Deze versperden een goed zicht op de monumentale pleinen en waren een doorn in het oog van de paus. De marktkramers werden dan ook bevolen te verhuizen naar zogeheten winkelcentra. Paus Alexander de VII wilde eigenlijk een Roma Alessandrina creëren, een coherent geheel van het Vaticaans gebied. Met behulp van een zeer gedetailleerde houten maquette van Rome probeerde hij het beeld van zijn ideale 17e-eeuwse stad te verwezenlijken. Brede, rechte straten met een ruim perspectief en regelmatige open pleinen met aan weerszijde indrukwekkende paleizen, dat waren de basiselementen van zijn ideaal. In 1660 blies hij de Congregazione delle Strade terug leven in. Deze organisatie superviseerde het onderhouden en verbeteren van het stratennet. Dit hield het rechttrekken, vergroten en ontruimen van de straten en pleinen in. Hij benoemde een Presidente delle Strade en een Maestri delle Strade, een uitvoerend orgaan om deze organisatie meer kracht te geven. Het centrale idee in het ontwerp van de stad was het idee van een teatro of een stedelijk theater, waarbij zijn interventies het toneel werden van grootse spektakels die pasten bij de waardigheid van Rome en waardig waren voor de leider van de katholieke kerk. Zo is de kerk Santa Maria delle Pace en het pleintje ervoor evenzeer verwezenlijking van dat teatro-idee als de monumentale, wereldberoemde kolonnade die het Piazza San Pietro, beter gekend als het Sint-Pietersplein, vormt voor de Sint-Pietersbasiliek. Deze basiliek is natuurlijk gebouwd op de plaats waar de heilige Petrus begraven is. Vrijwel elke architect van betekenis in Rome van de 16e en 17e eeuw heeft een hand gehad in het ontwerp. Ten tijde van Alexander de 7e had de basiliek zelf al min of meer zijn huidige vorm aangenomen, maar het plein was nog vormloos. Zijn aandacht ging dan ook vooral uit naar het Sint-Pietersplein, dat volgens hem het belangrijkste was van zijn theatrie. Planning en uitvoering van dit werk namen zijn volledige pontificaat in beslag. Het idee om een monumentale open ruimte te creëren voor de basiliek was een oude gedachte. Het plein moest zorgen voor een grootse toegangsweg tot de kerk. Bernini ontwierp in 1656 de ovale kolonnade die nu zo typerend is aan het plein en door velen van ons ook gekend. Mogelijk was de vorm een suggestie van Alexander de 7e. De omarming van het plein zorgt ervoor dat de toeschouwer als het ware naar de kerk getrokken wordt. En daarnaast heeft Bernini ook de Scala Regia en het standbeeld van Constantijn ontworpen in 1663. We gaan daar zo meteen ook nog wat dieper op in. De verschillende stedelijke en architecturale projecten die tijdens het pontificaat van Paus Alexander de 7e werden uitgevoerd, werden vastgelegd in gravures, gemaakt door Giovanni Battista Falda, waarvan het eerste volume in 1665 werd gepubliceerd. Een tweede werd gemaakt onder meer met de hulp van de jonge Gentenaar Lieven Kruil, een schetser en architecturale tekenaar, met de opdracht om tekeningen van Rome te maken. Deze werden dan ook, een jaar later, in 1666 gepubliceerd onder de titel Prospectus Locorum Urbis Romae Insignium. We hebben hem eerder genoemd, maar de lievelingsbeeldhouwer en architect van Paus Alexander de 7e, en het zal u niet verbazen, is Gian Lorenzo Bernini. Hij gaf ook opdrachten aan de schilder en architect Pietro da Cortona. En we weten dat de paus bijzonder persoonlijke belangstelling had voor deze veelheid aan projecten, getuigen ook de vele aantekeningen die men in zijn persoonlijke dagboeken heeft teruggevonden. En die projecten, wel, het waren er heel wat. Zo gaat het onder meer over de kerk en het plein van Santa Maria delle Pace. Deze Pietro da Cortona werd aangewezen voor de heraanleg van het plein om de verkeers- en parkeerproblemen op te lossen. Jawel, deze werden veroorzaakt door de verschillende koetsen van de vele hoogstaande figuren die daar naar de heilige mis gingen. De kerk zelf werd eveneens verbouwd en staat nu bekend om zijn barokke gevel met een samenspel van concave en convexe vormen. Dit project is een goed voorbeeld van de ingenieuze werking tussen plein en kerk die onmiddellijk een diepe indruk op de toeschouwer nalaat. Hij werkte ook aan de Via del Corso, was al in de 15e eeuw een belangrijke weg, maar op de via bevonden zich vele paleizen die vervielen tot een aaneenschakeling van appartementen. Zelfs de indrukwekkendste paleizen en kerken die zich in 1655 langs de Corso bevonden, waren ouderwets, in slechte staat of zelfs nooit afgewerkt. Tussen de paleizen stond een rij aanliggende huizen. Nu, Alexander kon privéfamilies niet verplichten om hun paleizen af te maken of af te breken, Maar om dit probleem toch op te lossen, gaf hij in 1660 aan die zogeheten Maestri delle Strade de toelating om straten en pleinen te verbreden en recht te trekken. En dus impliciet ook huizen te onteigenen en af te breken. De Arco di Portogallo, die een obstakel voor het verkeer vormde, werd afgebroken om de Corso te verbreden, hoewel Alexander de VII wel de antieke Romeinse gebouwen wilde behouden. Door deze te integreren in de stad, wilde hij een parallel ontwikkelen tussen de klassieke oudheid en het Rome van de 17e eeuw. Het Piazza Colonna en de bijbehorende gebouwen is ook een van zijn projecten geweest, het bewerken van de Porta del Popolo, het Piazza del Popolo en Santa Maria del Popolo, het Sint-Pietersplein, zoals we al zeiden, de Scala Regia, de hele beroemde gigantische trappen in het Vaticaan, die u ongetwijfeld al eens op beelden van het Vaticaan hebt gezien. Het interieur van het Apostolische Paleis en de Sint-Pietersbasiliek, de kerk Sant'Andrea al Quirinale, het Quirinaalpaleis, het arsenaal te Civitavecchia, dat de pauselijke vloot onderdak gaf, en dat gebouw werd trouwens vernietigd tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Ook de obelisk en de olifant op het Piazza della Minerva en het Chigi-paleis in Rome waren projecten van paus Alexander de VII. Het Forum Romanum was altijd al de plaats geweest waar het leven van de stad zich afspeelde en dat vormde ook een aandachtspunt in de stedenbouwkundige planning van Alexander de VII. Hij zorgde voor een link tussen de zone tussen de stadsmuren en deze erbuiten. Ook werden vele gebouwen die langs de rand stonden gerestaureerd. En daarnaast werden 4 rijen bomen geplant die het verkeer op het Forum ordenden. Verder had paus Alexander de VII ook een voorkeur voor de Jezuïeten. Toen de Venetianen op Creta om hulp vroegen tegen de Ottomaanse Turken, vroeg de paus in ruil daarvoor de belofte dat de Jezuïeten terug mochten keren op Venetiaans grondgebied, waaruit zij in 1606 trouwens waren verdreven. Hij bleef ook de Jezuïeten steunen in hun conflict met de Jansenisten, wier veroordeling hij krachtig had gesteund als adviseur van paus Innocentius de X. De Franse Jansenisten, wat dan eerder een politieke beweging was die uit de ketterij was voortgekomen, beweerden dat de in 1653 veroordeelde stellingen niet in de Augustinus te vinden waren, die dus geschreven werd door Cornelius Jansen. Maar de veroordeling bleef. De apostolische constitutie van Alexander de VII, Solicitudo Omnium Ecclesiarum, van 8 december 1661, omschreef reeds de geloofswaarheid van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria in vrijwel identieke bewoordingen als die welke door paus Pius de IX werden gebruikt bij het uitgeven van de omschrijving van de onfeilbaarheid van de paus in Ineffabilis Deus. Een bezige bij, die paus dus, niet alleen in zijn steun aan de Jezuïeten en de strijd tegen het Jansenisme, maar zeker ook hebben we het aan paus Alexander de VII te danken de schoonheid van Rome vandaag te mogen aanschouwen. Uiteindelijk zou hij op 66-jarige leeftijd overlijden aan nierfalen. We gaan luisteren naar een stukje van Philipp Heinrich Erlebach, die eveneens in ons archiefjaar werd geboren, Himmel, du weißt meine Plagen, gezongen door de contratenor Damien Guillon, en laten ons zo naar het jaar 1657 brengen in onze streken. Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Als we even de blik werpen op onze streken, dan kijken wij vooral naar de figuur van Monseigneur Andreas Kreuzen. Die werd geboren in Maastricht in het jaar 1591, in een aanzienlijke familie uit de stad. Na zijn studie aan het Collegium Catholicum, ook de Latijnse school gegeten, te Maastricht, en dus onder de zorgen van de Jezuïten werd opgeleid, zou hij op jonge leeftijd naar Rome trekken om er verder te studeren. Hij behaalde een doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Wenen. Hij werd vervolgens raadsheer van de keizer en vicaris-generaal van de Duitse en Hongaarse legers. In het jaar 1630 werd hij kanoniek en scholaster van het kathedraalkapittel te Kamerijk en later ook vicaris-generaal. In 1641 werd hij aartsdiaken van Brabant en in 1651 benoemde Philips de Vierde kanoniek Kreuzen tot bisschop van het sinds 1639 vakante Roermond. Daardoor werd Hendrik Calenus, die op dat ogenblik vicaris-generaal was van Monseigneur Bonen in onze streken, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, aan de kant gezet, vooral omwille van zijn jansenistische sympathieën. Na langdurige onderhandelingen werd Monseigneur Kreuzen op 6 september 1656 door Philips de Vierde benoemd als aartsbisschop van Mechelen. Zowel de Jezuïten en de internuncius de Vecchi steunden zijn kandidatuur. Toen hij aartsbisschop werd, ging zijn aandacht vooral uit naar de strijd tegen het jansenisme en naar de organisatie van het catechetische onderricht in het aartsbisdom. In tegenstelling tot zijn voorganger koos Monseigneur Kreuzen ervoor slechts éénmaal in 1663 overleg te plegen met de dekens uit het aartsbisdom. Uiteindelijk zou een zwakke gezondheid hem blijvend parten spelen en overleed hij uiteindelijk op 8 november 1666. Hij ligt trouwens begraven in de Sint-Rombouts-kathedraal te Mechelen naast het hoogaltaar. Een korte blik dus op die levensgeschiedenis van Monseigneur Kreuzen. Verder is er niet zo heel veel gekend over zijn leven. Maar op die manier werd hij dus van bisschop van Roermond ook nog de aartsbisschop van Mechelen. En heeft ook een tijdje hier dus zich vooral ingezet rond catechese en ook religieuzen in onze streken. Tot slot, beste luisteraars van Radio Maria, van deze aflevering van het archief willen we nog kort even stilstaan bij het leven van een heilige die in ons archiefjaar het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild. En het gaat over André Bobola. Hij werd in 1591 geboren in een adellijke familie in Polen. En in 1611 trad hij toe tot de Sociëteit van Jezus. Vanaf het jaar 1652 zou hij als missionaris in Litouwen te werk gesteld worden. Uiteindelijk werd hij op 16 mei 1657 gevangen genomen in het dorpje Peredil in Litouwen door de Kozakken van Kemnicki. Hij werd onderworpen aan lange en pijnlijke martelingen en werd tenslotte in Janopoleski vermoord. Het hele leven van André Bobola dat werd getekend door het feit dat hij zijn leven wou geven voor Christus en voor de mensen die hij de blijde boodschap wou leren kennen. Uiteindelijk heeft dat er ook voor gezorgd dat hij werd gemarteld en de marteldood stierf en op die manier ook in geur van heiligheid is overleden, bewees ook later zijn heiligverklaring die volgde in 1938. Nu, in het begin van de 18e eeuw wist niemand waar zijn lichaam begraven lag. En in 1701 kreeg pater Martin Godebski, de rector van het college in Pinsk, toen in Litouwen, nu in Wit-Rusland, een visioen van Andreas Bobola. Nadien ging hij op zoek naar het lichaam, wat ook geheel onaangetast werd teruggevonden. De Bolsjewieken, en dan spreken we over de Russische revolutie, vervoerden het lichaam in 1922 voor een tentoonstelling naar Moskou. En in mei 1924 werd het aan de heilige stoel geschonken uit dankbaarheid voor hulp bij een hongersnood. Sinds 17 juni 1938 bevindt het lichaam van de heilige Bobola zich in Warschau. Hij werd dus door paus Pius IX op 30 oktober 1853 zalig verklaard en dan door paus Pius XI op 17 april 1938 heilig verklaard. Sinds 16 mei 2002 is de heilige Andreas Bobola patroon van Polen en van het aartsbisdom Warschau. Zijn feestdag vieren we trouwens op 16 mei. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten wij stilstaan gedurende deze tijd die ons gegeven was bij het leven van paus Alexander de VII, die we beter mochten leren kennen, en vooral zijn architecturale droom van Rome die hij heeft proberen verwezenlijken en de vele bouwprojecten die we mochten horen. We hebben ook stilgestaan bij het leven van Monseigneur Kreuzen, die gedurende een tiental jaar aartsbisschop was van Mechelen en ook bisschop van Roermond. En tot slot stonden we stil bij het leven van de heilige Andreas Bobola, die overleed in ons archiefjaar 1657. Zo zijn we aan het einde gekomen van dit archief en ik hoop dat u een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om samen met ons deze reis mee te maken. Doorheen de tijd en doorheen de geschiedenis van de kerk in de wereld en in onze streken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag.